De meneer van het journaal zei op de uitzending die wij zagen dat Emmen toch wel een hele bijzondere plek is. Helemaal groen. Oerwoudachtig dus. Maar wel heel zegenrijk. Fijn om in Emmen te mogen te kunnen zijn. Ons onderwerp, zei Arjan al, Gods geheimenissen, dat is Efeziërs hoofdstuk 3. Het eerste stuk tot en met vers 13. En we hopen echt dat u meekomt. Soms word je heen en weer geschud en komt de vraag van hoe zal ik het of hoe moet ik het doorgeven, hoe mag ik het doorgeven. De brief is aan de gemeente van Efeze gericht. En die gemeente van Efeze komt verschillende keren voor in het handelingenboek uiteraard. Want daar zijn dus de zendingsreizen van Paulus vastgelegd. En daar is ook een flink stuk Efeze bij. Hij heeft daar een hele tijd mogen doseren, mogen lesgeven in een school. We hebben dat elke avond gezegd, geloof ik. Maar ook in het laatste Bijbelboek, in uw Bijbel, wordt die brief aan de Efeziërs genoemd. Of de gemeente van Efeze genoemd. Openbaring 2, 3, 4, maar 2 en 3. Vindt u een overzicht van de hele kerkgeschiedenis. Daar heb ik iets over mogen zeggen op een bepaalde plek afgelopen dagen, weken. Maar misschien is het nuttig om dat, nou niet die toespraak te herhalen, maar wel om aan te geven dat er iets bijzonders aan de hand is. De brief aan de Efeziërs in het Openbaringenboek, is in Openbaring 2, daar begint het mee, vertelt ons dat zij, de gelovigen daar in Efeze, hun eerste liefde hadden verlaten. Dat was wat er tegen was. Maar er was ook nog heel veel goeds en heel veel moois in de gemeente van Efeze. De begintijd van de gemeente is een en al bloei geweest. Maar er kwamen ook weer moeilijke dingen en daarna is het enthousiasme van het eerste uur een beetje verwaterd. Zo gaat het meestal met het starten van een nieuwe gemeente of nieuwe groep of in je eigen leven. Laaiend enthousiast toen je tot geloof kwam. En 10 jaar later denk je, nou, ik mag wel weer een oppepper hebben. Zo ongeveer. In de kerkgeschiedenis, lieve broeders, zusters, vind je dat helemaal terug. Het eerste stuk van de kerkgeschiedenis is die brief aan de Efeziërs in Openbaring 2. Goed begin, wat zakt er toch in elkaar. Kerkgeschiedenis. Daarna komt die gemeente van Smyrna. Dan gaat het over de vervolgingen die zouden komen. Die zijn gekomen. Ze hebben de gemeente vervolgd. Ze hebben de gelovigen vervolgd. Ze hebben Paulus naar Rome gestuurd. Ze hebben Petrus naar Rome gestuurd. En die zijn daar beide overleden in Rome, in gevangenschap. En er zijn mensen omgebracht. Er zijn kerken vernield. Smyrna. Een moeilijke periode in de kerkgeschiedenis. Na dat schitterende begin heeft de Satan kans gezien om tegengas te geven. En behoorlijk ook. En dat doet hij vandaag nog. Als iemand tot geloof komt, laaiend enthousiast, prachtig, zakt een beetje weg. De Satan ziet kans om in plaats van bij de Heer Jezus te zijn en van hem te genieten, om dan de vreugde ergens anders te zoeken in de wereld. En toen is Constantijn de Grote, Constantijn, tot geloof gekomen. Was keizer. Nou, als je nou toch wat wilt in een hele wereld, en de keizer komt tot geloof in de Heer Jezus, nou, dat is de bloeitijd natuurlijk. Dat zou je denken. Dat was ook wel het gevoel in die tijd, maar het pakte heel anders uit. In die tijd is Constantinopel, ja, ik zit hier met even te kijken of de mensen in een Opel rijden. Dan zeg ik constant in Opel. Oh ja. Kun je het makkelijk onthouden. Maar ik wil alleen maar zeggen, de keizer is een grote invloed geweest. En zijn moeder, die was natuurlijk dolblij dat haar zoon tot geloof kwam in de Heer Jezus. Die heeft op alle mogelijke heilige plaatsen een kerk neergezet en een tempel en van alles en gedenkplaatsen. Dat is enorm geweest wat zij allemaal gedaan heeft. Maar dat is de kerkgeschiedenis. De kerkgeschiedenis gaat gewoon door. En dan zit je al een beetje tegen Pergamum aan. Dus Efeze, Smyrna, oorlog, verdrukking, spanning, Pergamum. En daar staat van dat daar de troon van de Satan was. Wat blijkt, als alle macht bij de koning terechtkomt, dan is in no time de Heer Jezus koning af. En dat gebeurde. Daarom vind je bij Pergamum, u woont waar de troon van de Satan is. Gaat helemaal niet goed. Die kreeg ook een plek. En dat is zo doorgegaan en dat is uiteindelijk naar de middeleeuwen gegaan. En dan krijg je het Thyatira stuk uit Openbaring 2, 3, weet je wel? Thyatira, afgoderij. Nou, ik hoef niet al te veel te vertellen over de afgoderij die in de dagen van Luther nog aanwezig waren. De dagen van Calvijn en zo. Ja, als je dan wat wilde, dan moest je betalen. Of je moest naar Rome, of je moest, weet ik veel, wat voor beloften doen aan de kerk. Want de kerk was eigenlijk de brug tot zaligheid. Niet de Heer Jezus. Ik hoop dat hij pakt, maar de kerk. Dan kunt u 20 keer zeggen, dat is ongeveer hetzelfde. Nou, dat is niet waar. Dat is per se niet waar. Thyatira, afgoderij, Izebel. Want zij wordt genoemd in het Thyatira-stuk. Ik wil erbij zeggen, Openbaring 2 laat u heel precies zien hoe het is gegaan in de kerkgeschiedenis. En dat is voorzegd voor die gemeenten bestonden. Dit was profetie. En dat hele gebeuren van Thyatira, afgoderij en aflaat kopen, dus dat je moest betalen voor je behoudenis en dat je een plekje in de hemel moest zien te verwerven. En als je daarin niet meeging, dan werd je ook nog gestraft. De politieke macht kwam ook om het hoekje kijken. En dan kwam Sardes, dat is de tijd van Luther. En Luther, dat is echt een datum bijna. Luther is in de 1517 naar de slotkapel in Wittenberg gegaan. Dat was een behoorlijke kapel, een behoorlijke samenkomstruimte. En dan heeft hij zijn 95 stellingen aan die deur gespijkerd. Misschien bent u daar geweest, je kunt het nog zien. Ja, dat zijn allemaal nagemaakte. Maar goed toch, die 95 stellingen, die zitten daar nog aan die deur. Dan nu in een plastic jasje gevat. Maar u kunt ze kijken, u kunt ze bekijken. En dat ging tegen de Rooms-Katholieke afgoderij. Dus tegen dat wat er net gebeurd was. Maar dus na die periode in de middeleeuwen kwam Sardes, 1500, 1600. Ook Calvijn is iets later begonnen dan Luther, zo'n 30 jaar later. Maar ook hij heeft daar behoorlijk van geschreven en over gepreekt. En hij had het voorrecht dat hij dat op een duidelijke, eenvoudige manier voor die tijd in ieder geval een duidelijke, eenvoudige manier kon weergeven. Dat stond hij onbekend. En daarom heb je dus nu nog Calvinisten. Calvijn, nog steeds. Dus die stammen uit die tijd. En Lutheranen. Nou, het ligt een beetje aan het werelddeel. Als je in het noorden komt, bij Noorwegen, Zweden, en Denemarken en Finland, dan kom je heel veel Luthers denken tegen. Heel veel. En bij ons in Nederland was dat meer Calvinistisch dan Luthers. Maar in beide gevallen was het, wat Luther zo prachtig heeft verwoord, alleen genade, alleen Christus, alleen het woord van God, alleen door het geloof in de Heer Jezus, alleen geloof, dus niet werken, je hoeft er niks voor te doen, alleen aan God de eer, niet aan de paus, niet aan die en ginds daar, alleen soli deo gloria, u kent het wel, die vijf solas van Luther. Dat was dus de tijd van Sardes. Maar ook toen, en dat staat ook in de tekst van Openbaring 3, gij hebt de naam van dat u leeft, maar u bent weer weggezakt. Het lijkt wel alsof je de dood in de pot hebt. Of alsof je dood bent. Alsof er niks is. En toen kwam het revij. En in Europa en in Engeland. En wij noemen dat wel eens het Engelse revij of het Europese revij. Dat ligt een beetje aan welke boeken je leest, welke studierichting je hebt. Maar het revij, terug naar het woord van God. En dat is Philadelphia. Dus u hebt nu gehad in de kerkgeschiedenis Efeze een periode, Smyrna een stukje, Pergamus een stukje, Thyatira een stukje, Sardes een stukje, dus de opleving van Luther, maar daarna toch weer dood, doods. En daarna Philadelphia, omstreeks 1810 is dat zo ongeveer geweest, als u een datum erbij wilt plakken, die tijd. En dan krijg je Philadelphia, ah, zegt u, dat is onze kleur. Onze gemeente heet zo, of pak maar wat, maar het woord Philadelphia kom je in de evangelische hoek overal tegen. En dat is het stukje waar het dan gaat over, ik zal u bewaren voor de uren van de verzoeking die over heel het aardrijk gaat komen. En de Philadelphia groep gaat een keer hier vandaan. Niet omdat ze stopt door gebrek aan actief, maar omdat ze opgenomen wordt in heerlijkheid. Maar er ontstaat nog een gemeente en dat is Laodicea. En die zit eigenlijk al veel eerder, eigenlijk op het vinkertouw. Maar uiteindelijk is het zo dat de Heer daar buiten staat. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is allemaal heel helder de kerkgeschiedenis. U kunt de datums erbij plakken, als u dat wilt. En u zegt misschien, ik ben helemaal niet zo geschiedenis, ik vond het al zo moeilijk. Het enige jaar dat ik vroeger heel goed kon onthouden was de slag bij Nieuwpoort. Het was 1600, dat was een makkelijk getal. Sorry. Maar misschien heb u ook zoiets. Zo'n agalama. Maar een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. Dat voorspel ik u. Dat heb ik niet van mijzelf. Groen van Prinsterer, een van de grote staatsmannen hier uit Nederland, heeft dat ooit gezegd. En hij heeft gelijk. Dat is zo. Als je vergeet wat er gebeurd is, dan krijg je gedoe. Dat is in je eigen persoonlijk leven precies zo. En Laodicea is het laatste stukje. En nu zegt de Bijbel in Openbaring, dus na 2 en 3, waar die kerkgeschiedenis staat, in hoofdstukje 4, na deze dingen was een deur geopend in de hemel. En er was een stem die zei, kom hier en ik zal je tonen wat hierna geschieden moet. Wat er na de kerkgeschiedenis gaat gebeuren. Als je toch een tekst wilt van, wacht eens even. Als de kerkgeschiedenis voorbij is, dan komt er een moment van, kom hier op. En ik zal u tonen wat daarna geschieden gaat. Is dat het einde van alles? Nee. Israël gaat verder. Blijkt uit Openbaring 6. Onmiddellijk 7, 8, 9. Enfin, dat gaat door. Israël gaat door. En koningen, ja, die zijn er ook nog. Een beest uit de aarde wordt koning. En een beest uit de zee gaat ook nog meetellen. Het ene tumult na het andere. Dat gaat, maar u en ik, wij werden uitgenodigd om, kom hierop. En ik zal jullie tonen wat er daarna geschieden zal. De gelovigen van vandaag hebben de mogelijkheid om te weten wat er na de kerkgeschiedenis gaat gebeuren. Het is dus niet eindig op het moment dat de gelovigen opgenomen worden. Dan gaat nog een heel stuk door. En het hele Bijbelboek ligt eigenlijk aan je voeten. Je kunt dus dit als een enorme sleutel hanteren. Maar u gaat ook zien wie hij is die daar in die troon zit. En dat blijkt de Heer Jezus te zijn. Die op aarde is gekomen. En misschien denkt u met de kerstballen en de kerststukjes. Nou ja, 24, 25 december, dan is het weer zover. Ja. Waarschijnlijk is die datum zomaar uit de lucht gekomen vallen ergens. Sorry hoor, een beetje ondeugend, maar niemand weet het precies. Maar hij is wel gekomen, dat is duidelijk. En wat ook gebeurde is dat een hele grote Heer, die in onze optiek vanuit Openbaring 4 in die troon zit, zo majestueus, zo groots, zo verheerlijkt, zo bejubeld, dat hij zo klein werd en in de baarmoeder paste van Maria. Ik heb daar grote, grote bewondering voor. Hoe is het dan dat zo iemand zo klein werd? Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hoe dan? Begon dat toen hij 33 was? Nee, natuurlijk niet. Het begon toen hij in de baarmoeder van Maria kwam. Onvoorstelbaar. Jaweh in het vlees gekomen. Hij heeft zichzelf ontledigd. Klein geworden. De Heer Jezus is vanaf dat moment hier op aarde. En u hebt op de een of andere manier kennis gemaakt met de Heer Jezus. En als dat niet gebeurd is voor vandaag, dan hoop ik dat dat vandaag gebeurt. En dat u echt bewust kiest voor hem die hier op aarde kwam om jou en mij op te zoeken. Daarom is die vlees en bloed gaan aannemen. Daarom is die in menselijke gedaante verschenen. En daarom kan hij u redden als u dat wilt. Hij heeft mij gered, hij wil ook u redden. Hij wil zo graag dat er niemand verloren gaat. Zeker niet al die mensen die hier zitten en het woord van God willen bestuderen. Dat is een hele lange inleiding op Efeze 3. Tekst, Efeze 3. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, de verborgenheid van Christus, het mysterie van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dat slaat dus niet terug op Israël, want in hoofdstuk 2 stond dat het fundament van de gemeente apostelen en profeten zijn. Het gaat om die categorie. Het gaat dus niet om terug te keren naar Abraham en de hele weg die Abraham is gaan lopen. Het gaat om het nieuwe. Niet aan de mensenkinderen zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat, dus waarom die inleiding, opdat er nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, daar valt waarschijnlijk niet Den Haag primair onder, secundair wel, maar primair niet. Overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Tot zover het lezen, tot zover ook wat op het uitnodigingskaartje stond. Hoe moet ik dat het beste uitleggen? Ik wil een poging wagen. Misschien beticht u mij weer om een soort uitweg, een enorme uitschieter even naar Openbaring 2 en 3. Dat heb ik al gehad. Maar ik wil wel een uitweg eventjes naar Genesis 24. Genesis 24. Ik wil ook graag dat u dat even leest, een stukje. Genesis 24. Vers 1. Abraham was oud en op dagen gekomen. En de Heere had Abraham in alles gezegend. En toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde: leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaanieten, te midden waarvan ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland en naar mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem: misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei: wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Ik sla nog maar de tekst over vers 9. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer het hem. Sleuteltekst. Daarom kwam en nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Nu stop ik, want de rest kent u waarschijnlijk. Waarom zou ik dit stukje graag met u willen delen met Efeze 3. In Efeze 3 gaat een dienaar, zo noemt hij zichzelf, op pad. En hij heeft een lading kostbaarheden bij zich, koffers vol. Zoals de knecht van Abraham toen de kamelen vol gestouwd heeft met kostbare dingen. Kleding, sieraden, prachtige dingen, rijke dingen, schitterende rijkdommen. En zo is die knecht toen op pad gegaan. 10 kamelen, Nou, beste vracht. Paulus, dienaar, door God op pad gestuurd, als beheerder. Elimelech, zo heette die man van Abraham, was beheerder van het hele huis, een soort rentmeester. Dat hele spul. Paulus, beheerder van de zo wordt hij genoemd hoor, tekst, beheerder van de geheimenissen. Hij heeft alles bij zich en gaat op pad om jou en mij te vertellen wie die Isaac is. Ziet u het verband? Het is schitterend. Als je het één keer ziet, dan denk je, aha. Je hebt eigenlijk in detail dat prachtige verhaal van Genesis 24, waar Abraham, de knecht Elimelech, de beheerder, de renmeester van alles, op pad stuurt met een enorme lading juwelen, kostbaarheden, schitterende dingen. En die moet een vrouw, een bruid voor Isaac zien te vinden. Oh, en dat verhaal, dat kent u. Daar heb u vast iets ooit over gehoord. Hoe hij dat dan doet en dat hij aan het bidden is en dat hij bij een soort waterplaats komt waar ook andere herders komen om water te putten. En dat hij daar zegt, nou laat dan die vrouw aan wie ik vraag wat water voor mezelf ook de kamelen te drinken geven. Nou, Rebecca, die zegt, ja thuis. De familie zegt, waarom heb je die man niet meegenomen? Die man komt ook daar thuis. En die krijgt een soort staatsbanket aangeboden. Ik weet niet in welke zaal van dat huis. Maar enorm. Wordt aan alle kanten gefêteerd. En zegt, nee, ik ga niet eten. Ik ga eerst even mijn koffers laten zien. En hij pakt één koffer en pakt uit. En ze zijn stom verbaasd. Zoveel moois, zoveel rijkdom, zoveel kostbaarheid bij elkaar. Nou, Rebecca staat helemaal in de tooi van het huis van Abraham. En ja, dat mag natuurlijk niet vandaan, want neusringen hadden ze toen ook al. En oorringen ook. Dat was ook wel, piercing was ook al gewoon. Kleren, schitterend. Ze stond als een prinses daar. En niet alleen zij, maar ook haar broer Laban kreeg wat, en de ouders kregen wat, en de omgeving kreeg van alles. Er werd enorm uitgepakt. Ons Sinterklaasfeestje verbloemt daarbij. Aan alle kanten. En nu wil ik zo graag dit. Stel nu eens dat Paulus, de knecht van Jahwe, de dienaar van de geheimenissen, ja, die heeft een lading geheimenissen bij zich, dat. Nou, daar zou je wel graag in willen duiken. Daar zou je wel eens wat meer van willen weten. Nu, dat gebeurt. Dat gaat. Maar stel dat hij vanavond in jouw tent, in jouw huis, in jouw leven komt. En tegen zegt, nee, ik ga niet eten. Laat dat maar even wachten. Ik heb even wat belangrijkere dingen dan een statiebanket of een staatsbanket. Ik moet eerst even uitpakken. Stel dat hij vanavond uit zou pakken. Nou, ik heb mijn verhaal wel eens verteld. Dat mijn vader en moeder, nou, hadden een heel klein boekwinkeltje in Schildwolde. Stelde niets voor. Maar er kwam een verkoper, een meneer uit Groningen, Ude Stad. Nou ja, dat was ongeveer hetzelfde als de hemel of zo. En die moest ik van de bus halen. Dat deed ik ook trouw. Maar die dag ook. En die man die heeft in onze woonkamer uitgepakt. Notabene een stukje fluweel had hij bij zich in zijn koffertje. Dat werd op de tafel gelegd. Het spul van mijn moeder aan alle kanten weggeschoven. En op dat rode fluweel, daar pakte hij een pen en een met een gouden pen. Nou, ik had nog nooit zoiets gezien. Vulpen. Nou, ik dacht, nou ja, dat moet onze winkel natuurlijk opkrikken op een gigantische manier. Ik had de order al lang weggegeven. Nu stop ik met hem. Maar dat beeld, daar ben ik nooit kwijtgeraakt. En toen ik later de geschiedenis van die knecht van Abraham las en daarover doordacht en daarover iets hoorde, toen heb ik gedacht, nou, dit is precies het plaatje van toen. Er komt iemand met schatten die je nog nooit gezien hebt en die etaleert dat en die verkoopt het. Die brengt het echt aan de man. Het is gebeurd. De vulpennen zijn niet de winkel uitgevlogen. En die heeft een van de laatste vulpennen nog gekregen. Die kwam wat later in beeld. Maar toen was er nog een van die lading overgebleven. Dus het is niet een doorslaand succes geweest wat de verkoop betreft. Maar de les is gigantisch geweest. En wat ik nu wil, is die vent nadoen met mijn koffers. Vol met spullen. Naar jullie komen vanavond en tegen jullie zeggen, zo mooi is het, dit moet je hebben. Dit is handel. Dit is het wat je nodig hebt. Dan ga ik naar Efeze 3. Jullie heidenen, jullie zijn mede-erfgenamen. Aha. Mede-erfgenamen. Wat de brief aan de Efeziërs had gezegd, dat alle dingen van God waren. Hoofdstuk 1. En dat alle dingen aan de Heer Jezus kwamen. Alles. Je kunt het zo gek niet bedenken of hij heeft het. Het is van hem. En nu zegt Paulus, de dienaar, met een van die koffers die open gaan. Maar jij hebt ook. Jij gaat met hem erven, mede-erfgenamen. Oh, nou, dan denkt u net als de buurman, liever één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Zo van, dat kun je wel zeggen, maar wat koop ik daarvoor? Kan ik daar bij de bakker ook betalen met deze toezegging? Nee, dat is ook zo. En toch. U bent rijk, lieve broeders en zusters. Alles is van de Heer Jezus. Alles is van hem. En u erft met hem. Bij ons thuis is, ja, bij ons twee is waarschijnlijk niet zoveel te erven. Het is wel een testament gemaakt op het einde leven. Ik weet niet veel, allemaal voor de kinderen. Maar goed, dat blijft geen halve brommer over, zal ik maar zeggen. Ik wil alleen maar graag kwijt dat er nu iemand tegen jou zegt, dat mag ik dan zijn als degene die dit verwoordt, maar het is de Heer Jezus zelf, het is allemaal van mij. Een zendeling ging, dat heb ik vaker verteld, het is echt gebeurd. Met de trein van Nederland dus naar Basel, moest naar Zürich. Maar hij had geen geld meer. Hij kon alleen maar een kaartje kopen tot Basel. Dat heeft hij gedaan. Hij zit in de trein. En iemand tegenover hem begint halverwege de rit eindelijk wat te zeggen. Soms duurt het heel lang, hè. Nou, dat waren prachtige landerijen. Toen zegt onze broeder, is van mijn vader. Zo, en dan toch tweede klas coupé. Maar goed, dat blijft even hangen. Maar iets verder met de trein, er was een prachtig kasteel. En nou, heb je dat gezien? Ja, is van mijn vader. Nou, zegt die meneer tegenover hem, dan moet u wel een hele rijke vader. Heb ik ook, ja. Geen geld om van Basel naar Zürich te gaan. Kaartje was tot aan Basel. Een gesprek over de Heer Jezus. Hij stapt in Basel uit de trein. Die meneer zei, weet je, ik wil u wat geven. Maar U werkt voor die kasteelheer. Ja, daar werk ik voor, ja. Hier is 100 frank, Zwitserse frank. Nou, hij kon dus binnen het stationsgebouw een kaartje kopen van Basel. Het is echt gebeurd. Om ook in Zurich te komen. Het is van mijn vader. Weet u wel hoe rijk uw vader is? Weet u wel dat de Heer Jezus de erfgenaam is van alles? Hij heeft maar één zoon. Het is nog de eerstgeborene. Hij zou ook nog een dubbele portie kunnen krijgen. De enige geborene van de vader. En u bent mede-erfgenaam. En we zitten te sabbelen over 25 euro of over, nou ja, een kerststukje, dat is veel te duur. Weet ik niet meer waar je het over hebt. Mede-erfgenamen. Tweede, wat Paulus uitpakt is, u behoort bij het lichaam. Hij het hoofd. Ja, dat begint al in hoofdstuk 1 en 2. Hij is het hoofd van het lichaam. En jij en ik, wij zijn leden van dat lichaam. Oh. Ja, maar dat wordt een beetje moeilijker. Daar kun je helemaal geen bakken van betalen. Daar gaat hij weer. En zeker een Hollander, die blijft net zo lang doorzeuren over een kwartje dan, nou ja, dan over de 80-jarige oorlog of zo. Sorry voor die termen. Weet u dat de Heer Jezus niet compleet is zonder u? Als u er niet was, dan mankeerde er iets aan het lichaam. Zou dat zo zijn? Zou de Heere God iets gecreëerd hebben of laten creëren en dat zou mankementen vertonen? Nou ja, als u iets koopt en het klopt niet helemaal met het apparaat wat u verwachtte te krijgen, dan gaat u terug en dan gaat u zeggen, hij levert het erin, ik wil een goede of ik wil het betere. Maar nu dan? De Heer Jezus is niet eens compleet zonder jou. De volheid van hem, zegt Efeze 1. De completering van hem. Daar gaat het ook over het lichaam, over hoofdstuk 1. Oh. Nou, het wordt dan toch tijd dat ik een andere stropdas ga aanmeten. Ik ben toch kennelijk meer. Ziet u dat die knecht van Yahweh, dan wil ik hem even zo noemen, hè, Paulus, met die koffers vol kostbaarheden, geheimenissen, verborgenheden, nooit geopenbaard, nooit zichtbaar geweest. Natuurlijk heeft Abraham een enorme rol gespeeld in de kerkgeschiedenis. Maar dit, ja, ze zouden als ze zich besneden allemaal uiteindelijk erven, zouden ze uiteindelijk een stukje grond daar aan de Middellandse Zee krijgen, maar dit... En mede deelgenoten van zijn belofte. Wat is de belofte van de Heer Jezus? Dat hij Heer is over alles. Dat hij de koning der koningen is. En dat elke knie voor hem buigt. En elke tong gaat belijden dat hij Heer is. De Heer Jezus is zo schitterend getekend in deze brief. Maar jij, zegt de Bijbel, mede deelgenoten. Daar hoor jij bij. En dan moeten we eigenlijk ophouden met te praten over, och, wij arme zondaren. Ja, is dat zo? Ja, dat is de hoogste vorm bijna in een hele grote groep die nog steeds denken dat ze door hun eigen inspanning iets kunnen verdienen. En dan kom je altijd tekort. Gegarandeerd. Dat faalt elke dag. Er gaat nooit een moment komen dat je denkt, ik geef mezelf een 10. Want dan komt dat de truus weer te zeuren en dan ben je weer boos en dan kun je het niet verdragen. En dan wil hij wel de deur uitkijken en dan denk je, iets later denk je, nou zo had de Heer Jezus niet gedaan, dus weer een onvoldoende. Nou ja, maar één dingetje, maar vul maar die andere 100 in. Zo gaat het altijd. Mede deelgenoten van zijn belofte. Alles is van hem. Ik weet niet wat ik allemaal ga zeggen met kerst. Het is wel een bepaalde dienst waar je dan iets mag zeggen. Maar ze komen in Bethlehem aan, er is er geen plek in de herberg. Nou, wat blijkt? Heel Bethlehem is van hem. Alle herbergen zijn van hem. Alles is van hem. Alles. Het Hiltongebouw wat daar staat, stond er toen niet, maar bij wijze van, is van hem. Maar er was geen plek voor hem. De Heer Jezus, om uwentwil arm geworden, om jou die arm was rijk te maken. Je moet eens een keer dankjewel zeggen, Heer Jezus. Dat is hetzelfde als ik van een arme sloeber in één keer multimiljonair zou zijn. En dan ineens in een sfeer kwam, nou bijna als van Assad en... Nou, die had ook een auto en nog een halve, geloof ik. Nee, ik heb het beeld gezien, dus ik weet wat ik zeg. Maar je komt in een totaal andere beleving. En dat betekent dat je zegt, die knecht van Abraham, die pakte toen uit en Rebecca stond helemaal in het nieuw. Helemaal in de tooi. En dat was allemaal van Isaac. Abraham, Isaac, dat was één en die hadden dat gestuurd. Dus ze stond al in de tooi van de bruidegom. Helemaal in het nieuw. En de hele familie is verbaasd. En u en ik zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Al die koffers zijn opengegaan. En Paulus is daarvan de bedienaar. Hij is daarvan de man die met die koffers bij je aankomt en zegt, ik zal je wat vertellen. Ik zeg, bovendien gaat het in hoofdstuk 5 nog verder over de bruiloft, over de bruid van het lam. Gaat nog een stap verder, maar dat is hoofdstuk 5. Maar hier vindt u dit al. En waarom dan moet ik dit weten? Nou, opdat er nu eindelijk een groep, een gezelschap zal zijn, die aan de overheden en de machten, wie zijn dat? Tegen de duivel en zijn trawanten. Die zijn hier de baas. Die regeren in Damascus. Die regeren in Den Haag. Die hebben macht. En die gaan alles verknallen. Alles hebben ze vanaf het prille begin gedaan. En dat gaat nog zo door. Het is één grote chaos. En in die grote chaos zijn er een paar gelovigen die zeggen, wij hebben alles gekregen. In de naam van de Heer Jezus. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is het die alles bestuurt en ook over alles zal gaan regeren. En wij zullen met hem heersen die 1000 jaren. Ik pak een tekst uit het verderop in het boek Openbaring. Dat we die veelvoudige wijsheid van God volgens het eeuwig voornemen. Dit heeft God vanaf het prille begin gehad. Dit heeft hij zichzelf als een soort must, als een soort to-do list. Moeilijk woord. Maar als het een opdracht om uit te voeren opgelegd in Christus Jezus onze Heer. En dat wordt aan de duivel en aan zijn trawanten bekendgemaakt. De duivel ziet wat we hier op dit moment doen. Ze zitten op het dak van dit gebouw en zitten te loeren. Wat zullen ze nu weer uitkramen? Waar kunnen we ze pakken? Waar kunnen we ze laten struikelen straks? Misschien wel onderweg. Misschien weer met onze eigen gedachten en onze eigen ideeën en onze eigen plekje in iets of bij iets. Altijd ik. Hij. De Heer Jezus. Zou u die knecht van Abraham welkom hebben geheten? Zou u net als Laban gezegd hebben, laat die man niet buiten staan, laat die man binnenkomen? Doe maar, nodig hem maar uit. Zeg maar tegen hem, de komende dagen zou ik zo graag dit bezoek willen beleven. En als die uitpakt, dan krijgt u Efeze 3, waar de dienaar van de Heere met zijn koffers, met zijn lading aan kostbaarheden, aan mooiigheid, aan zegeningen, als die uitpakt, daarom kan er staan in hoofdstuk 1, gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Alles. En nu niet meer praten over armoe en och, het is zo zwaar. Hoe zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt mij het eind. Ja, dan gaan we weer zuchten. Ik begrijp het wel. Als je last hebt van je body of je hebt last van iets, dat je gaat bidden en dat je de Heer aanroept. Maar dat mag. Maar de dank voor wat u hebt in Christus, vrijmoedigheid met vertrouwen door het geloof in hem. En dit schrijf ik je opdat je de moed niet verliest. Aha. Opdat je de moed niet verliest. En daarom, dat was het laatste vers van ons stukje van vanavond. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen. Want die waren er ook. Hij had dus in de gevangenis al die druk van die trawanten. En schrijft dit aan de gemeente. U bent bijzonder gezegend. En dit stukje tekst is zo kostbaar. Een klein stukje. Maar zo bijzonder. Maar misschien helpt het voorbeeld van de knecht van Abraham u een beetje om, nou ja, om het een beetje te verlevendigen voor jezelf. Voor je aandacht te plaatsen. Aha, ik krijg bezoek van een soort koopman van de hemel. Nou, die komt met spullen. En als hij dan uitgepakt heeft, dan zegt hij ook nog, het is jouw maat ook nog. Ja, je komt met een kostuum van een maatje 48 en dat moet ik aan of zo. Dat lukt van geen meter. Nee, liever 58 of zo. Ik weet niet precies. Sorry hoor. Maar het past je ook nog. Het zit je gegoten. Zou je dankjewel willen zeggen? Niet voor mij. Maar voor die knecht. Paulus. Die met een koffer van Gods rijkdommen bij jou op bezoek komt vanavond en tegen jou zegt, mag ik een keer uitpakken? Mag ik een keer laten zien wat ik allemaal te bieden heb, wat nog voor jou is, waarvan je genieten kunt? U bent zeer gezegend, lieve broeder en zuster, door Christus, door onze Heer Jezus. En al die zegeningen hadden te maken met wie Hij is en met wie hij zal zijn in de toekomst. Maar ook wie jij bent in hem. En ook wie jij zult zijn straks met hem. Daar gaat het om. Schitterende zegeningen. God zegen. Amen. Vader, dank u wel. Voor zo'n koffer vol. Dank u wel voor uw beelden. We hebben elkaar ook gezegd dat de kerkgeschiedenis doorgaat. Er zijn periodes van bloei geweest, er zijn ook periodes van armoede geweest. Maar nu wilt u opnieuw ons blij maken met uw zegeningen. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Nu al. Straks, dan zullen we de werkelijkheid zien. Straks zullen we de weldoener aller tijden zien. En dat bent u zelf en dat is de Heer Jezus. We danken u voor de toekomst. Amen. U hebt mij niet overstelpt met vragen. Er was er niet één. Maar we hebben wel een aantal gesprekken gehad in de pauze. En ook een gesprek waardoor ik dacht, daar ga ik nog even wat op in. En dat is dat we vandaag de dag bestookt worden met informatie over wat er allemaal niet goed is. Dat is natuurlijk per saldo ongeveer de basis van alle nieuws. Hè? Alles wat wel goed is, dat wisten we al. En wat niet goed is, dat is net ontstaan. Dus dat, zo ligt het een beetje. Maar er is wat anders aan de hand. En dat is dat de tegenstander, die machten en krachten in de hemelse gewesten, constant bezig zijn om ons onrustig te maken. En we hadden een klein gesprekje van zo pas in de pauze over wat is nu de basis van aanbidding? Dat is dat je iets bijzonders ziet van de Heer Jezus. Ik geloof dat de kortste definitie van aanbidden is de Vader vertellen wat we van de Heer Jezus hebben gezien. En nu kunt u ook zeggen, dat wist de Vader al. Zodra ik hem iets zeg van zo is de Heer Jezus, nou ja, dan zou hij wel een soort smile hebben van ben je eindelijk zover, stempeltje of zo. Zo ongeveer. Maar Ik denk dat het omgekeerde is. Dat de vader op dat moment zegt, daarom was fijn dat je zover bent. Nu denken we gelijk over die ene, zoals we nog nooit eerder deden. Er wordt zoveel narigheid geëtaleerd. Krant, tijdschrift, journaal, boek, vul in, gesprek. Dat we eigenlijk nergens naartoe komen. Maar ook in je eigen leven. Ik bedoel, je lichaam kan mankementen vertonen. Ik zei tegen de vraagsteller zo pas, gisteren waren we bij een bevriend echtpaar. En hij is doodziek, hij heeft misschien nog 2 weken of zo. En je probeert hem toch iets te vertellen over de Heer Jezus. Maar hij verging van de pijn. Dus daar wordt het al heel moeilijk om binnen te komen. Niet omdat hij dat niet wilde. We kennen hem heel goed hoor. Het is een gelovige. Een oprecht kind van God. Geen twijfel. Zijn vrouw ook gelukkig. Maar dan zijn de omstandigheden zo moeilijk. Dat je niet aan danken toekomt. Laat staan. Aan bidden toekomt. Maar je hebt eigenlijk zoveel op je verlanglijstje om te bidden, dus te vragen, kracht en genade en wijsheid om toch alsjeblieft bewaard te blijven. Nou, zodra we in die sfeer terechtkomen van Emma bidden voor onszelf, en de duivel zaait alleen maar onrust en alleen maar ellende en alleen maar dood en verderf. En dus word je geconfronteerd met al die ellende, met al die narigheid. En daar moet je voor bidden. En als je oproepen krijgt van A of van B of van C, dan gaat het over de nood of wat er mankeert of wat er niet goed is. Maar om de Vader te vertellen hoe mooi de Heer Jezus is, ja, nou ja, dat zullen we straks doen als we in de hemel zijn. Dan zijn we, zo gaat het dan, hè. Met andere woorden, aanbidding stopt. En toch zegt de Heer Jezus, de Vader zoekt aanbidders. En die hem aanbidden, mogen hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat zegt de Heer Jezus tegen die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. En dat zoeken van de Vader naar aanbidding, dat mag wel eens wat duidelijker in ons hart komen. Maar stel je nu voor dat je dat stukje van vanavond, Efeze 3, van die zegeningen en wat je, zou je de Vader dan eens durven vertellen? Ik begreep het eigenlijk nooit zo precies, maar ik hoor ook bij het lichaam van Christus, Vader. En op een of andere manier heb je dat ooit bedacht, samen met de Heer Jezus en samen met de Heilige Geest. En dat dringt nu tot me door. Ik wil u daarvoor bedanken, Vader. Voor die enorme, immense wijsheid van u, Efeze 3, die schitterende wijsheid van Yahweh, die zichtbaar is geworden toen de Heer Jezus op aarde mens werd. Het feit dat hij kwam hier op aarde, zijn wijsheid. U bent daarmee begonnen een weg te gaan. Dus niet zozeer van, nou ja, waarom die mensen toen ruw en waarom hebben ze hem niet in het hotel gestopt en waarom moesten ze in een stal slapen. Dus niet het negatieve, wat er niet goed is, maar dat plan van Yahweh. In de hemel wisten ze precies hoe het zou gaan. Dus als u daarover op de een of andere manier meeklaagt, dan vertelt u de Vader niet iets nieuws. Maar als u de Vader vertelt dat de Heer Jezus toch wel een hele bijzondere eigenschap heeft, dan denkt hij, u kunt u ook 100 keer zeggen, dat wisten ze ook, natuurlijk, dat wisten ze. Maar op dat moment zegt de Vader, dat bedoel ik nou. Daar gaan we over doorpraten, daar gaan we over doordenken. En de Vader aanbidden is hem vertellen hoe mooi de Heer Jezus is. Zou u het willen doen vanavond? Zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Het is voor mij onvoorstelbaar. Maar als u bedenkt dat ik het mocht hebben over de knecht van Abraham, die met een koffer vol spullen bij Rebecca kwam en daar uitpakte. Als ik het een beetje gekoppeld heb aan Paulus, die met een koffer vol, een hart vol, bedieningen van die geheimenissen, van die verborgenheden. Het was niet bekend en zo, het was echt nieuw voor die gemeente. Dan dankt u. Maar stel nu eens dat u in de knecht van Abraham en in de bediening van Paulus de Heer Jezus zou zien. Hij is naar u toegekomen. Hij is naar hier gekomen om ons die arm waren rijk te maken. Nou, dan zegt u, ja, maar... De prijzen die vliegen omhoog en de huur wordt meer en de uitkeringen minder. Maar dan gaat hij weer. Maar stel nu dat u zegt, het is zo enorm wat u gedaan hebt in de Heer Jezus. Dat u uw eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Dat hij echt de Heer Jezus voorop gaat zetten. De duivel probeert om, hoe dan ook, alle aandacht naar het probleem te wenden. En dan ook nog een soort fatalisme te werken in ons hart van, nou, dat is nou onze wereld, ja, dat hebben wij, dat heeft hij, die Satan, ervan kunnen maken. Dat is gelukt. En in die chaos heeft God een andere route gegeven. En die andere route, ja, daar zijn we een beetje zicht op kwijt, want we worden zo overstelpt met de chaos, met de prut en met de ellende, dat we niet toekomen aan dat schitterende plan. Dat was nu vanavond. Dat is die koffer met geheimenissen. Helemaal vol. En er komen nog meer in deze brief. Diezelfde mooie dingen. En daar wordt u blij van. Maar dat kunt u ook de Vader vertellen. Want het is de Heer Jezus die daarvoor is gekomen. Wijsheid van God. U weet het, dat heb ik vaker geroepen. Job heeft ooit geroepen, want wie kan nu de wijsheid duiden? Job wist het wel. En in het spreukenboek precies hetzelfde. Salomo, die de meest wijze koning wordt genoemd, ooit op aarde geleefd. Die zegt, wijsheid, waar komt ze dan vandaan? Nou, die komt bij God vandaan. Van zilver weet je de oorsprong, ergens een mijn, en een gat graven en dan kom je er wel. Goud ook nog, stenen, kostbare stenen ook. Je kunt alles bedenken. Maar waar komt wijsheid dan vandaan? Dat is echt een vraag in de Bijbel. En die vraag die wordt niet beantwoord. En 1 Korinthe 31, Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Daar heb je hem. Eindelijk. Nu ben ik bij de bron. Nu ben ik bij het begin. Daar. Christus Jezus. En hij heeft onder ons gewoond. En hij heeft de Heilige Geest, zijn geest in jou gegeven. Diezelfde Heilige Geest wordt de geest van wijsheid genoemd. U kunt het vinden bij hem. En dus schakelen, niet naar de prutten, niet naar de ellende, maar het is gebedstof te over, elke dag. Maar eens een keer terugkeren naar, wie bent u dan, Heer Jezus? Als Paulus in de gevangenis deze dingen aan jou vertelt, dan zit hij niet bepaald op een, laat maar zeggen, gemakkelijke stoel. Ik zal het heel voorzichtig zeggen, maar die gevangenissen in Damascus die blijken nu ook niet zo... dat was geen meubeltoonzaal. Sorry. Ja, nou, je leest daar ineens iets, of je hoort daar ineens iets over. Maar dat was toen net zo. Gevangenis in Rome. En dan dit. Hij zegt, deze dingen. Ik heb mijn koffertje even naar jullie toegestuurd. Je moet hem nu zelf even openmaken, maar je gaat wel genieten. Dat. En dat leidt tot aanbidding. Dat leidt tot dankzegging. Amen. Ik hoop dat u het wilt. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. Bij elkaar. En we willen zo graag verder nog dat prachtige boek Efeze lezen. En overdenken. We willen ook bidden dat het ons wat doet. En dat het ook een uitwerking krijgt. Ook naar de overheden machten in de hemelse gewesten, dat die hemelse gewesten, die satanische machten, zullen ontdekken dat er toch een gezelschap is dat zich niet laat ringeloren door de moeilijke dingen en door alle negatieve elementen die er zijn, maar omdat ze zo geweldig gezegend zijn met de Heer Jezus, uw Zoon, uw geliefde, uw enige, de erfgenaam van alle dingen, de eeuwige, de eerstgeborene, de enige geborene. Al die uitdrukkingen. We willen u danken voor de Heer Jezus. We willen u aanbidden, Vader, voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. Door zich zo te verkleinen dat hij in de moederschoot paste. Door zo ver te gaan dat hij die de schepper was, de mens, in staat stelde om hemzelf aan een kruis te spijkeren. En hemzelf, als het ware, zo te folteren en te straffen. Maar u, Vader, ging veel verder. Want in die drie uren van donkerheid heeft de Heer Jezus mijn zonden en mijn verkeerde dingen aan een heilige God beleden. En daar was een mens voor nodig die dat zou doen, een losser. We willen u danken voor uw Zoon, Vader. We willen u prijzen voor de prachtige, prachtige dingen van de Heer Jezus. U geniet van hem nu aan uw rechterhand. En u zult ook de hele schepping laten zeggen, hij is Heer. En hij is alles, elke knie zal buigen uiteindelijk. Elke tong zal belijden dat hij Heer is. Dat is uw plan met uw Zoon. En aan zijn zijde mogen wij schitteren. Eén met hem, hij hoofd, wij leden. Hij de bruidegom en wij de bruid. Zo mogen we samen verder tot uw eer leven. We prijzen u en dragen ons aan u op, ook voor de terugweg. Wilt u ons bewaren en helpen tot uw eer. Amen. Amen. Zegen gewenst. Van mijn kant. Arjan sluit af.